Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Dames en heren, hebben jullie ervaring met stemacteren?
Toevallig wel een beetje.
Ik wou zeggen,
ja, wel een beetje.
Zie jou daar vooraan.
Ja, ik ben natuurlijk producer van BNR en ik maak heel veel reclamespots.
En daar zit je ook wel eens een leuk gek stemmetje op.
Nee, dat dan weer niet. Daar heb ik dan acteurs voor.
Ja, Eline, jij zou het vast kunnen, denk ik.
Ja, ik heb wel eens filmpjes ingesproken, maar dat zijn dan wel informatiefilmpjes voor Nemo.
Dus er kan ook een gek stemmetje onder.
Ja, dan moest ik wel serieus uitleggen van hoe werkt de computer met nulletjes en eentjes en zo. Dus dat is niet echt helemaal stemacteren.
Ja. Oké. Maar vandaag gaan we het wel hebben over onder meer stemacteren in All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Ik ben Joe van Buurik.
Ik ben André Dortmund.
En ik ben Feline Hermans.
Jawel, want zo doen we dat. Goed dat jullie er zijn. Jij ook, Feline. Want nadat we je onlangs als gast hadden, heel fijn dat je nu ook onze co-host wil zijn in All in the Game.
Ja, deze gek.
Ja, superleuk.
Ja, hartstikke gezellig. Iemand met passie voor videogames en kennis van zaken. En dan druk ik het nog zacht uit.
Dat is zachtjes gedrukt.
Wat is het nou? Hoogleraar computer science, hè?
Dat is het, ja, inderdaad. Ja.
Nou, fantastisch. Je straalt ook helemaal zit bevestigd, dus dat is fijn. Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op je favoriete podcastplatform, deze podcast te beoordelen en natuurlijk vooral ook te delen met je vrienden en familie. En dan gaan we straks in deze podcast praten met een stel Nederlandse gamemakers, met een studio die niet alleen een van de beste namen ooit draagt, maar waar ze ook nog eens zelf hun stemmen inspreken. In, ik wil zeggen, bijna een soort steenkolen Engels, maar dan net ook weer niet helemaal. Wat is nou precies het verhaal? Dat hoor je over een kleine 10 minuten.
Wat speelt er?
Ja, André, ik heb zo'n vermoeden wat er bij jou speelt de afgelopen dag.
Ja, ik heb het veel gespeeld.
Ja, een verrassing.
Hoe kan het, hè?
Wat een verrassing. Er is iets nieuws uitgekomen van Activision.
Warzone
het is gratis
2.
Te downloaden.
Warzone 2.
En Warzone ook, 2, Call of Duty.
En ook Modern Warfare 2, dan de multiplayer, heb ik ook geprobeerd.
Die is al eventjes beschikbaar, toch?
Die is al eventjes beschikbaar, want de eerste was de campaign natuurlijk en toen kwam de multiplayer.
Mm-hmm.
En hij is gaaf.
Warzone 2.
Warzone 2
geen last van bugs, want ik zie wat meldingen over dat het allemaal eventjes.
Er zitten wel wat rare dingen in.
Ik wou zeggen.
Je kunt uit de map glitchen. Je kunt op hoog op gebouwen komen wat eigenlijk niet kan. Kan in de multiplayer ook, weet je wel. Dus als je dan op een bepaalde manier bij een muur gaat liggen en je gooit een granaat, dan stuit hij de lucht in.
Dus,
ja, dus.
Dus weer een stukje programmeertaal wat niet helemaal goed gaat, volgens mij.
Ja, ik zit altijd al te denken, wat is de reden dat er dan iets glitcht? Is het vaak heel lastig te raden van wat je kan zien.
Mm.
Precies achter zit.
Maar vaak zijn het maar bepaalde gedeeltes in de map waar je dus, ik had het vroeger ook met testen niet, dan moest je dan, als je dan de Vault of Glass in ging, dat is een heel groot level, dan kon je op bepaalde manieren, op bepaalde punten kon je dan door muren heen en dan kwam je dan helemaal op het einde kwam je al uit. Dus dan sloeg je de rest sloeg je gewoon over.
Ja. Ja, heb je er veel last van bij Warzone of is het maar heel...
Het valt mee. Er zijn wel een aantal dingen flink veranderd.
Mm-hmm.
Normaal gesproken had je een bepaalde bescherming. Dus nam je schilden mee in Warzone. Dus dan kon je 3 schilden in je
inventaris
stoppen. Nee, die kon je dan in je lijf stoppen, zeg maar. Dus dan werd je daardoor beschermd.
Oh, ja.
En nu is er een derde schild gekomen. Dus je komt de map in met 2 schilden. En de derde schild, zeg maar, dat is een extra bescherming. Vroeger was het gewoon zo. Je zag iemand, je was te laat, ben je dood. Word je doodgeschoten.
En nu kun je
heb je nog enigszins kans dat je terug kunt komen.
Dus als mensen zoals Feline en ik, die niet zo heel veel competitieve online shooters spelen, een keertje mee zouden doen, zouden we niet gelijk finaal worden afgeschoten.
Nee, je hebt nog een kans dat je kunt omdraaien half, zeg maar, en dat je nog even terug kunt schieten. Dus ja dat vind ik een groot voordeel.
Okay.
In Modern Warfare 2, kijk, je hebt Modern Warfare 2, dat is de multiplayer en de campaign. En je hebt Warzone, maar die hangen wel aan elkaar.
Ja.
Dus de wapens die je verdient in Modern Warfare 2, dus die je vrij speelt, die moet je dus, kun je een loadout maken.
Dat duurt best even, hè, want daar klaagde je de vorige keer over.
Dat was verschrikkelijk.
Ja. Maar goed, dan heb je dus gespeeld, dan heb je die wapens, dan kun je ze ook in Warzone 2.0 gebruiken.
Ja, dan kun je dus een loadout maken van je eigen wapens. En vroeger was het zo dat je dan met je teammaten dus geld moest verzamelen. Dan kon je bij een winkeltje kon je dan een loadout kopen. Die kwam dan naar beneden en dan pakte je allemaal je wapens. Dat kan niet meer.
Okay.
Dus wat er nu gebeurt is dat je geld hebt en dan kun je 1 wapen kopen. Dus niet je complete loadout.
Ja, en daar heb je dan uren voor gespaard en dan kun je met dat geld kun je 1 wapen kopen.
Nou, als je slim bent dan en je hebt genoeg geld, dan maak je 2 loadouts.
Mm-hmm.
Nou, oké, mijn ene favoriete wapen zit in loadout 1 en mijn andere favoriete wapen zit in loadout 2.
Ja, precies.
En dan koop ik gewoon 2 keer een loadout. Weet je?
Okay.
Dus het kan.
Ja.
Maar hij speelt De engine is waanzinnig goed.
Oké, dus technisch, los van de bugs, ben je wel tevreden over
ja,
Warzone 2?
Ja, hij speelt waanzinnig goed. En natuurlijk, in het begin van zo'n spel zijn bepaalde wapens altijd overheersend. En dan gaan ze weer balans inbrengen. Dus de ene gaan ze boosten, de andere gaan ze nerven. Ja. Het is altijd zoeken natuurlijk van, wat is nu het beste wapen wat je nu kunt krijgen?
Het is early days, het is er net. Het is een live service game, zoals we noemen. Dus iets wat heel lang, jarenlang gespeeld moet blijven worden door miljoenen mensen. Gratis in principe, tenzij je geld aan uitgeeft. Hè?
Klopt. En wat nog meer vervelende dingen zijn, is het joinen bij elkaar is erg ongemakkelijk gemaakt.
Oké, dus dat is vroeger was het gebruikersonvriendelijk.
Ja, vroeger was het op de PlayStation 3 uur klikken, zag je een overzicht van wie er online waren, kon je die joinen. Nu moet je allerlei minuutjes door om mensen te gaan. Ik snap het. Ik zat in het begin gewoon echt een half uur te
vliegen. Dat vind ik dus heel grappig, want dat is niet inherent moeilijk. Kijk, zo'n gravity engine, dat is gewoon moeilijk om te maken. Om te zorgen dat je niet per ongeluk door een muur kan. Nee. Ja, dat klinkt misschien simpel, maar dat is heel ingewikkeld. Maar een paar minuutjes zo inrichten dat ze gebruikersvriendelijk zijn, denk ik, ja, dat kan mijn VR-bo op zich ook best.
Precies, wat gebeurt er dan met spelontwerpers of programmeurs of de combinatie daarvan, dat menus opzettelijk, wil ik zeggen, bijna moeilijk gemaakt worden?
Ja.
Wat zie je daar wel eens misgaan?
Dus wat je dan wel denkt, is dat het misschien iets is waar gewoon minder zorg aan besteed is. Zeker als het een spel is waar nog updates voor gaan komen. Hè, dat het spel goed speelt, is natuurlijk veel belangrijker om mensen aan te trekken dan dat die minuutjes onhandig zijn. Dus het was misschien, ik weet niet, ik was er niet bij, maar een beetje rush op het einde. Oh wacht, moeten we dat minuutje nog even erop zetten?
Ja, maar het werkt in principe al jaren hetzelfde. En ineens moet het anders.
Nou.
Maar waarom?
Ja, heel magisch.
Nou, hopen dat ze dat ook aanpassen in de komende tijd dan.
We gaan het hopen, maar als je hem wil spelen, ik zou het proberen.
Nou, en het is gratis, iedereen kan het doen.
Ja, het is gratis, is goed.
Over een game die bijna gratis is, want hij kost echt maar een paar euro. Of je kan hem gratis spelen als je Xbox Game Pass hebt. Heb je dat toevallig, Feline? Je hebt wel van de Xbox.
Ja, ik heb een Xbox Game.
Ja, nou ja, dan zou ik zeker Vampire Survivors eens proberen. Die heb ik zelf de afgelopen dagen wat meer gedaan. Die is al een tijdje beschikbaar in Early Access op de PC en op de Mac. Nu dus ook op de Xbox. Het heeft niks met vampieren te maken, die game. Dat is de grap. Oh. Niet Vampire Survivors.
Waarom heet je dan Vampire Survivors?
Ja, dat is een beetje een foutje. Want de grap is, er zitten allemaal figuurtjes, vijanden en voorwerpen in die lijken rechtstreeks te komen uit de Castlevania games. De oude actie, 2D games vooral. Mm-hmm. Waarbij je vampieren versloeg. Dat dan weer wel, maar hierbij niet. Je speelt dit eigenlijk gewoon in een hele grote, platte open wereld. Je kijkt van bovenaf. En je beweegt alleen maar met de joystick. En dat is het enige wat je doet. Je beweegt en af en toe doet je poppetje een aanval op vijanden die op je afkomen. En die laten dan diamantjes vallen. En die pak je dan. En dan word je sterker. En dan maak je nog meer vijanden. En dan komen er nog meer vijanden, nog meer vijanden. En je aanvallen worden steeds sterker. Omdat jij iedere keer weer nieuwe diamantjes oppakt. En je dan bepaalde aanvallen sterker mag maken. Of een aanval erbij. Dus op een gegeven moment krijg je letterlijk honderden vijanden per seconde die op je afkomen.
Wow.
Het enige wat je doet is nog steeds alleen maar rondlopen. Maar je hebt een combinatie, een stack van automatische aanvallen die bijvoorbeeld elke paar seconden of op een gegeven moment 10 keer per seconde.
En die koop je dan met muntje.
Precies. En dan kom je af en toe een schatkist tegen. Dan krijg je opeens een flinke verbetering van je wapens. En het enige wat je al die tijd nog steeds doet is rondlopen. En of vijanden heel bewust ontwijken om te voorkomen dat jij door honderden vijanden tegelijk verzolgen wordt. Of juist naar die honderden vijanden tegelijk toe lopen. Want je denkt, daar heb ik meer edelstenen. Maar dan moet je wel sterk genoeg zijn om ze daadwerkelijk te verslaan.
Maar dus het spel is vooral dan de goede wapens kopen en daar de goede keuze maken. Dus ook misschien doet het me een beetje denken aan een soort tower defense.
Het is heel erg tower defense.
Waarbij je heel weinig eigenlijk doet, maar al je logica zit in welke torens ga ik waar
ben je gewoon een bewegende tower defense. Dus officieel is het een roguelike. Je gaat dan dood en dan kun je wat sterker maken en dan begin je weer opnieuw. Dat is het idee van het genre roguelike. Dat
is wel leuk.
Het is echt heel leuk. Je kijkt een beetje moeilijk, maar dit ziet er ook echt uit.
Je kan zelf niet schieten. Dus
nee, maar dat gebeurt dus automatisch. Het enige wat je doet is rondlopen en ontwijken dan wel een soort van mikken. En het is dat je denkt, als je luistert en denkt, waar heeft hij het over? Ga het spelen. Want ik dacht ook, ik had vrienden die dit al deden op de PC. Ik dacht, waar gaat het over? En je gaat het zelf voorzitten. En het enige wat je doet, is dat joystickje bewegen. En het is verslavend. Je denkt, ik wil meer vijanden afmaken.
Ja, ik zie het echt helemaal voor me.
Nou ja, precies. Een stukje optimalisatie van game design. Dat is echt heel knap. Vindingen, heb jij de laatste tijd nog iets gespeeld of meegekeken?
Ja, ik heb dus Once Upon a Jester zitten spelen.
Gaan we het zo over hebben.
Maar ja, het was heel gezellig bij ons in huis, zou ik zeggen. Want vaak zit ik dan samen met mijn man samen te gamen, maar nu even niet. Ja. Want ik was alleen dit spel aan het proberen. En mijn man was Return to Monkey Island aan het doen op zijn laptop. Op de bank. Gezellig, met z'n tweetjes.
Ja.
Pirating is in my blood. Like adrenaline. Or stale grog. I've been in enough scraps to fill a dozen scrapbooks. I've got stories about ships, fights, love, treasure, betrayal, and root beer. But how about one that has all of the above? My name is Guybrush Threepwood.
And this is a story about the time I finally found the secret of Monkey Island.
Maar Monkey Island, de grap is, ik wil die heel graag spelen. Dat is notabene ook zo'n game van vroeger. Heb jij wel eens Monkey Island gespeeld?
Nee.
Ja, avonturengame, piratenavonturen van Ron Gilbert. Echt het legendarisch binnen de game community. En jouw man is daar dus groot fan van.
Ja, en ik zat dus steeds een beetje zo side-eye, weet je, te kijken van wat is hij allemaal aan het doen? Is het heel leuk? Het ziet er dan heel leuk uit. Dus dan krijg je tweedehands toch een beetje mee.
Maar jouw man is fan van Monkey Island?
Hij is echt fan, ja.
Wat vindt hij er zo leuk aan? De dialogen schijnen.
Ja, de humor. Dus het was zo grappig dat we allebei een grappig spel aan het spelen waren. Allebei asynchroon aan het lachen waren. Dus dan moest hij heel lachen. En dan zei ik ook, ja, vertel eens wat zo grappig is. Ja, maar kan je echt niet uitleggen, want het zit helemaal in het verhaal. En dan denk ik, dat is dus ook wel... Dat is wat dat spel zo leuk maakt. Dat er hele lange verhaallijnen in zitten. Met grapjes die dan veel later nog opeens terugkomen. Dat je dus niet kan zeggen, dit is zo grappig. Want ja, dan moet je echt in het verhaal zitten. Dus ik zag hem echt wel weer genieten van de kwinkslagen die daarin zitten. Want het is natuurlijk qua speltechniek eigenlijk...
Best eenvoudig.
Bijna relatief. Een beetje zo simpel als die Vampire Survivors van jou. Je doet niet heel veel. Je zoekt en je klikt en je kijkt een beetje. Maar het is echt het verhaal en de grapjes. En ook de visuele humor die het dan heel leuk maken. Dus toen dacht ik toch wel, dat wil ik eigenlijk ook wel weer even gaan proberen.
Kijk, nou dat is dan weer eentje wat om binnenkort te spelen. Ja, Drake.
Wat ik vergeet te zeggen in Warzone.
Oh ja, nou
nee,
kom maar even.
Nee, dat,
ja.
Vergeet,
tweede kans.
Dat is echt een hele goede feature die ze erin hebben ingebouwd. Is dat je dus, als je dus normaal gesproken zit met je PlayStation, ga je een chatparty in op de PlayStation.
Ja.
Als je dus in de gamechat gaat, dan hoor je dus ook je vijanden praten als je dat dicht in de buurt bent.
Oh, dat is dan wel interessant.
Dus je kunt, voordat je ze doodschiet, kun je met ze praten.
Ja. Oh, kijk. Oh, dan kun je je eigen verhaallijntjes met ze bedenken.
Dan kun je gewoon
ze intimideren.
Ik heb zelfs teams gezien die gingen met z'n vieren, kwamen ze in een huis en daar zaten er nog vier. En die zeiden, kom op, we gaan met z'n achter.
Kijk eens. Dat is dan wel grappig.
Okay. Dat is wel een leuke feature.
Ja, leuk. Nou ja, als het gaat om de kunst van het avonturen games maken, dan is dat vooral iets waar we dieper op ingaan in onze volgende week.
The Main Game.
Tijd om verder te praten met onze twee gasten van vandaag die alles weten over avonturen games maken. Het zijn er namelijk twee van de vier moet ik zeggen. Want de helft van gameontwikkelstudio Bonte Avond, fantastische naam. Welkom Mark Lohman en Kion Edelenbos. Of moet ik zeggen Sok en Jester.
Alright Sok, let's go over the plan again. Start a theater show, be the best, get invited to the palace, grab the diamond and get out. It's simple, elegant, humble and genius. He's right. Let's start the show. Once upon a
jester. Wie is Sok en wie is Jester?
Ik ben Sok.
Ik ben Jester.
En Jester, mooi. En dat zeg ik voor de goede orde, want jullie spelen zelf de hoofdpersoon in jullie nieuwste game, Once Upon a Jester. Eveline noemde hem net al even. Deze maand verscheen op PC en Nintendo Switch. En ik ga het aan jullie zelf laten om die game in twee zinnen te omschrijven voor de luisteraars. Wie bent?
Ja, in twee zinnen.
Jester kan het.
Nou, Jester.
Het is een grappig spelletje. Vol met muziek over theaterimprovisatie. Waarbij je zelf een theatershow kan improviseren voor een publiek.
Die vind ik best treffend.
Ja, precies.
Ja, nou ja, dat vind ik wel leuk. En het meest interessante vind ik er persoonlijk aan, wat ik net al zei, dat jullie zelf je stem hebben ingesproken in het Engels. Is dat vooral kostenefficiëntie of is het ook echt een stijlkeuze om deze game een bepaald charme te geven?
Je bedoelt dat we in het Engels zijn gaan praten?
Dat jullie zelf je stem hebben ingesproken.
Oh, ja.
Als ik het zo mag zeggen, niet door professionele stemacteurs ingesproken, maar door gewone gamemakers.
Ja.
Excuseer Lemo.
Nou, we zijn daar op een gegeven moment mee begonnen. We deden eerst heel vaak game jams. Dat je dus dat weet je waarschijnlijk wel wat het is.
In een paar dagen even een game uitkomt. Yeah.
En in onze eerste game hadden we wel gewoon vrienden gevraagd. We waren zelf te nerveus om voice acting te doen. Maar 5 games later hadden we alles zelf ingesproken en zat er een radio in.
Als placeholder content?
Gewoon dat is zo gelopen.
We gaan gewoon zelf de studio in.
Alles wat wij doen is geen keuze, maar loopt per ongeluk zo. En,
per ongeluk. Per ongeluk, zegt hij.
Ja.
Nee, maar hoe gaat dat dan? Zoek je nog coaching op van zo iemand als Dre, die mensen af en toe een beetje leert hoe ze hun stem gebruiken? Dat is best een vak, toch, stiekem, Dre?
Eigenlijk is het een vak natuurlijk, dingen inspreken. Maar dat ligt er natuurlijk waar het voor bedoeld is.
Ja, maar jij hebt de game ook gespeeld. Wat vond je van het stemacteerwerk?
Ik vond het zo grappig. Ik heb me kapot gelachen.
We laten natuurlijk even een stukje horen.
Why are you wearing that? What do you mean? You can't wear that. We just stole it. Doesn't mean we can enjoy its cashmere goodness until then. What do you expect will happen when they see you wearing the missing cashmere scarf? that I bought a cashmere scarf?
It's a one-of-a-kind cashmere scarf, Sok. You're getting a scarf. I stole it fair and square, Chester. Take a walk.
Vertel even, hoe is dat proces gegaan? Zijn jullie gewoon spontaan gaan inspreken? Hebben jullie het eerst geschreven? Hoe gaat het in zijn werk?
Heel erg gemixt, denk ik. Dus soms is het inderdaad van tevoren geschreven. Maar zelfs het schrijfwerk is dan een soort improvisatie waarbij we eigenlijk een soort van free writing, alles schrijven en dan daarna dat inspreken. Mm-hmm. Maar ook tijdens het inspreken zit heel veel improvisatie. Dus je hoort vaak in het spel ook een soort van zinnen die eindigen in gelach.
Yeah.
En dat houden we dan alsnog in de game, zeg maar, omdat dat voor ons heel echt voelt.
Ja, Feline, over lachen gesproken. Ik zie jou daar gelijk alweer
ja,
bij.
Ja, dat hoor je inderdaad af en toe. En dat maakt het misschien ook wel, ook al is het een ongeluk, toch heel erg passend bij het spel. Dat normaal zou je dat niet hebben. Hè? Dan is dat, vinden we dat niet professioneel. Dat zo'n stemacteur zit te lachen om zijn eigen grapjes. Maar het past zo bij de hele context van het spel. Dat inderdaad hoor je af en toe gewoon de twinkeling in jullie ogen bij het inspreken. Die hoor je in de stem. En dat maakt het heel leuk.
Maar wat is de scheidslijn tussen grappig of amateuristisch klinkend? Dan moet je dan zelf wel heel erg goed.
Zit er een regisseur bij jullie of niet? Regisseer je ook jezelf weer?
Ja, dat doen we alles gewoon zelf. En ja. We zijn niet heel erg bezig met of het amateuristisch is of whatever. We zijn vooral bezig met hebben het leuk.
Ja.
We zijn dit ook gaan doen omdat we gewoon meestal gewoon grapjes aan het maken zijn. En dat wordt dan een game. En het is een soort performen voor elkaar bijna. We staan gewoon in Kion's slaapkamer met een paar mics. En als de rest aan het lachen is, ja, dan zijn we goed bezig.
Ja, maar het is ook bijna, ik wil zeggen, basisschoolachtige humor. Want voor de goede orde, deze game is in het Engels. Maar je komt al in de eerste paar minuten Major Kletsmajor tegen.
Ja.
Hak Patat. En ze wonen in Dorptown.
Ja.
En jullie...
Je moet nu zelf al lachen. Ik ben echt heel mooi.
Goed
grapje.
Nee, precies. Maar het is zo plat. En toch, ik vind dat ook grappig hoor. Dat
maar die Engelsen hebben geen idee natuurlijk.
Nee. Hoe wordt hierop gereageerd door niet-Nederlandstalige spelers in de community? Zeg maar?
Is dat eigenlijk wel de markt? Vroeg ik me af toen ik het aan het spelen was. Is dit nou voor Nederlanders? Want voor ons is het hilarisch. Maar is het voor andere mensen ook leuk? Gaan jullie ook daarvoor?
Ja.
Onze grootste doelgroep zit in Amerika wel. Maar ik denk voor de Nederlandse mensen is er wel een extra laag.
Ja.
Maar bijna al onze fans hebben wel door dat er wanneer er iets Nederlands gebeurt.
En ja.
Dat vinden ze grappig dat we dat. Ik denk het concept dat we dat überhaupt doen is voor hun al grappig. En Gierigruid is een naam die erin voorkomt. Dat klinkt natuurlijk super geinig voor een Amerikaan.
Omdat het heel moeilijk uit te spreken is voor iemand die niet Nederlands is.
Ja, maar ik kom uit Brabant, ik vind het ook moeilijk uit te spreken.
Ja, dat is ook moeilijk.
Maar Stad City is gewoon een naam voor hun.
Ja.
Ja,
maar dat is precies mijn punt, weet je wel. Wat voor reacties krijg je? Is het van, ik heb je door? Of zo van, wat is dit? Of gewoon, wat grappig? Wat hoor je van niet-Nederlandstalige spelers terug?
Ja, nou in streams zie je vaak dat er een paar Nederlandse mensen dan in de chat zeggen van hey, Dorptown, dat is Towntown. En dan gaan ze het uitleggen aan
anderen.
Dus het komt op de manier altijd wel op zijn plek.
Ja.
En jullie hebben dan ook nog die Amerikaanse radiohost Jeff Jefferson of zo. Die praat veel Amerikaanser Engels. Zijn jullie dat ook zelf? Of is dat een andere acteur?
Dat is Jason Armstrong. En dat is een vriend van ons die half Amerikaans is.
Oh ja, dat hoor je er wel aan. Want ik dacht nog inderdaad, doen jullie nou jullie eigen stemmen toch een klein beetje dunglish, weet je wel? Een beetje zo met zo'n Nederlands accent.
Ja,
en kunnen jullie het eigenlijk bij die Jeff Jefferson wel goed? Of is dat dan toch iemand anders? Dat was lastig te horen.
Ja.
Maar wat grappig ook, dunglish vind ik inderdaad een goede term. Want ik zat zelf op steenkolen. Engels.
Ja, maar dat is ook weer niet. Het is een accent. Het is niet fout. Het is niet Ruud Lubbers van vroeger. Ja.
Wat voor jou verder op dree aan uit waar je het spel speelde?
Ik vond de humor fantastisch. Ik vond het de interactie tussen personages. Als je dus personages gaat aflopen, echt. Je weet niet wat je moet verwachten. Echt niet. Je hebt geen idee.
Het is soms heel willekeurig.
Ja.
En ook dat is gewoon jullie humor. En gewoon, dit vinden we leuk. Dat werken we uit. En als mensen het ook leuk vinden. Je playtest natuurlijk wel een beetje, neem ik aan. Dus ik stel me voor dat er bepaalde interacties tussen personages zijn. Die jullie toch de prullenbak in hebben gegooid. Je denkt, dit is hem niet. Of valt dat mee?
Weet ik niet zo goed. We hebben wel het verhaal is een paar keer aangepast. Omdat we het zelf niet voelden in ieder geval. Maar
het is niet dat we een playtest doen. En als mensen niet lachen dat we het dan eruit halen.
Oké. Okay. Dus het is gewoon, dit is ons humor en daar moet je mee doen.
Ja, we zijn gewoon vaak.
Wat heb je bijvoorbeeld aangepast dan?
Nou, ik zit nu wel te denken. We hebben één karakter aangepast. Poi Poi in Dorptown. En dat was eerst gewoon zag eruit als een normale vrouw.
Yeah.
En toen heb ik het veranderd in een beer. En nu is het veel grappiger.
Yeah. Ja, dus, gewoon for some reason. Je probeert wat.
Het was wel helemaal ingesproken, de character. Was een paar maanden of een paar weken voor de deadline. En we zaten van, er is iets nog niet grappig genoeg. En toen, wat als het een beer is? En toen gewoon alleen de sprite geswapt. En toen was het hilarisch.
Ik krijg er een beetje South Park vibes bij. Oh ja, dan niet zo poep en pies en maatschappij kritisch, zal ik maar zeggen. Maar wel de look ook. Weet je, het is heel 2D cartoonesk, grote ogen. Hebben jullie dat vaker gehoord? Of zeg ik dat nu voor het eerst?
Nee, ja, wel vaker. Ja. Heel erg South Park of ook SpongeBob hebben we wel eens gehoord.
Ja, dat moet je ook aan denken.
Over de gameplay dan. Je zei het al, je speelt eigenlijk improvisatietheater. Je speelt Sok en Jester, jullie dus. Je gaat van dorp naar dorp. Je speelt dan iedere keer een theatershow. Of eigenlijk meerdere theatershows per stad. En dan is het aan de speler om te bepalen, nou, zo gaat de show lopen. En dan heb je volgens een paar button input momenten. Dus je moet wel de timing goed hebben om het goed te laten overkomen op het publiek, zeg maar. Daarvoor moet je al weten, wat wil het publiek die avond zien? Hoe balanceer je dat? Hoe zorg je dat zo'n spel dan, een game over improvisatietheater heb ik niet vaak gespeeld. Dus heb je dat een beetje zelf uit moeten vinden, hoe dat werkt?
Kion, wil jij dit?
Ja?
Nou ja, absoluut. Voor ons is game design het moeilijkste punt. Want het liefst maken wij gewoon grapjes en muziek.
Ja, en dan moet het opeens ook nog een beetje ergens over gaan.
Precies. Je moet het ook kunnen spelen, zeg maar. Dus ja, daar hebben we heel veel tijd aan besteed eigenlijk om dat goed te krijgen. En ja.
Ja, jullie zijn met z'n vieren. Dat lijkt me best een opgave. Want het is duidelijk een indie game. Maar dan nog moet je het wel eventjes zien. Maar hoe lang heb je erover gedaan bijvoorbeeld? Hoe lang is deze game in ontwikkeling geweest?
1,5 jaar.
Ja, ja. Dat valt mee.
Ja. Ja.
We wilden het eigenlijk in 4 maanden doen.
4 maanden
gelopen. Ja, onze vorige game.
Dat vind ik wel heel ambitieus.
Ja, ons vorige game hebben we in 3 maanden gemaakt. Ja. Die is 1,5 uur lang of zo, 2 uurtjes.
Ja, maar deze is wel een stukje langer.
Ja, ja. Het is uitgegroeid. We bleven dingen toevoegen omdat het... Ja, we voelden de game wel.
Ja.
Ja, we vonden het gewoon tof, het concept. Ja.
Het was gewoon leuk en dit deed je erbij, was ook leuk. En dan jullie hebben ook zelf de muziek gemaakt.
Ja.
Het is ook daar voor de studio ingegaan? Of hoe moet ik dat zien?
Wederom in de kamer van Kion.
Met je trompet en je klarinet en zo.
Ja.
Wat vet.
Serieus. Gewoon een heel orkest in huis.
Ja, mijn kamer is ongeveer dat je allemaal muziekinstrumenten ziet overal. Ja. En ook een beetje rare dingen en zo. Dus,
Een beetje rare dingen? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, ik heb een air hoo, is een Chinees viool. En harmonium, een soort oud zelfgemaakt harmonium.
Ja.
Dat soort dingen.
En die heb je er gewoon allemaal bij gepakt om muziek voor deze game te maken?
Ja, vaak we improviseren de muziek een beetje. En dan pakken we random instrumenten uit mijn kamer en beginnen we te schrijven.
Ja.
Ja.
De klinkt gedegen, hè, Dre?
Dat had ik niet verwacht.
Nee.
Ik dacht dat er heel goed over nagedacht was. Constant van de hele game. Ik dacht dat het van voor naar achter geschript was, zeg maar. En wat ik nu begrijp is dat het gewoon spontaan ook ontstaat.
Ja, het is, we maken basically een soort van games zoals je een liedje schrijft. Je begint gewoon met de zin en je bouwt steeds uit. En dan kijk je terug en dan lijkt het opeens sens te maken. Zo is deze game en elke game van ons eigenlijk ontstaan. Het lukt steeds per ongeluk gewoon.
Maar ga je dan ook wel eens een verkeerde afslag af? Dat je denkt van, we moeten nu terug, want dit gaat helemaal nergens meer over. Of valt het wel mee?
Ik denk dat wel een paar keer is gebeurd. Vooral omdat we het verhaal echt wel 3 keer hebben veranderd. De diamant heist was eigenlijk helemaal niet een ding. In de eerste versie.
Dat is eigenlijk een soort MacGuffin dan, want dat wordt geïntroduceerd als...
Als het begin van het verhaal.
Precies, als het geen
waard... Jester
en Sok achteraan zitten.
Dat was heel erg, we zaten 50% into the progress. En toen dachten we van, het voelt toch het begin. Waarom begin je eigenlijk een theatershow? En toen zaten we bij het water en van, oké, wat is een theatershow starten om een diamant te stelen uit de Royal Palace? En toen moesten we erom lachen, dus toen hebben we het hele begin opnieuw gemaakt. Dus dat soort dingen gebeuren wel.
Ja, gebeuren wel dan, ja.
Ja.
Ja. Wat viel jou verderop, Feline?
Nou ja, ik wou eens vragen of dat dan ook mogelijk gemaakt wordt doordat je het zelf inspreekt. Ik kan me voorstellen dat als je met professionele stemacteurs werkt, dat je dan op een gegeven moment moet zeggen, dit is het. En dit gaan jullie nu allemaal inspreken. En dan ben je daardoor ook minder flexibel. Dus misschien ook doordat jullie echt alles zelf doen, is misschien ook je proces anders dan als je van tevoren alles moet scripten, omdat op een gegeven moment naar de volgende fase van het ontwerp moet. Dus ik was benieuwd om jullie reflectie daarop te horen.
Ja, en ik denk dat je heel erg gelijk hebt. Omdat we alles zelf doen, kunnen we het heel persoonlijk maken. En als we iets niet voelen, kunnen we het opnieuw doen. Dus je bent niet echt afhankelijk van andere mensen. Dus ik voel ook dat dit spel is super persoonlijk voor ons. En het reflecteert een beetje het afgelopen jaar eigenlijk.
Reflecteer, wat bedoel je daar precies mee? Is het heel moeilijk geweest om deze game te maken? Is het juist één grote grap geweest om deze game te maken?
Zeker is het een grap geweest om deze game te maken. Maar het is ook moeilijk geweest. En ja, precies.
Ja,
onze persoonlijke ontwikkeling als mensen zit er ook heel erg in. Sok en Jester die in het begin niet zo goed weten waar ze zijn, waar ze heen moeten.
Ja.
En als ik terugkijk, lijkt het gewoon precies hoe wij als vrienden ook zijn gegroeid. Het zit heel erg in het spel. Dus dat is omdat we het zo stukje bij beetje nemen. Dan groeit het spel met je eigen persoonlijke ervaringen mee.
Ja, leuk.
Jullie kennen elkaar ook heel goed. Jullie zijn dikke vrienden, of hoe zit dat?
Ja? Sinds het spel.
Met z'n vieren?
Ja. Oh, wat grappig. Daarvoor dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg.
Minder, maar het soort van, we zijn, ja, we zitten ook allebei bij de psycholoog ondertussen. We zijn gewoon, ik weet niet of ik dat wel zeg, als ik heel een soort van, we zijn gewoon eerlijk tegenover elkaar. En waar het voorheen wat een meer wat stugge mannelijke relatie misschien was, is het nu gewoon mooier en open. Persoonlijker.
Ja, leuk. Wat ik grappig vind, ook als we het hebben over het commerciële succes hopelijk, is dat deze game stond niet op mijn radar. En ik keek de Nintendo Direct, waarin alle nieuwe indie games werden gepromoot, een paar weken, maanden geleden. En daar zat jullie game in. Dat moet voor jullie ook wel heel bijzonder geweest zijn. Want dat is zo'n livestream die door honderdduizenden mensen bekeken wordt. Hoe kom je daarin terecht? Want dan sta je op het platform van Nintendo. Met je geïmproviseerde muziekgame uit Utrecht. Sorry dat ik het zo zeg. Maar hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
We hebben sowieso samengewerkt met een publisher. Die een contact had bij Nintendo. Mm-hmm. Ik denk dat het ook gewoon heel goed bij Nintendo past. De artstijl en de humor, denk ik.
Ja, vond ik heel erg bij Nintendo past.
Ja, nou, het is niet schunnig. Dat scheelt natuurlijk. Weet je, dat is een heleboel grapjes in, maar niks is over the edge of zo.
Ja.
Niks is te hard of te flauw. Ja, flauw misschien wel, maar voor jullie. Maar hoe belangrijk is dat voor jullie geweest om in de promotiecyclus van Nintendo mee te gaan?
Nou, wel heel belangrijk, want we hebben ook eigenlijk ons hele PR-plan daarop aangepast. Het was een shadow drop, dus we mochten ook niks erover zeggen.
Nee.
We hadden geen release date daardoor.
Dus de game werd aangekondigd en boom, opeens
het
beschikbaar.
Het was er, ja. Dus dat eigenlijk onze volledige aandacht lag.
Maar dat lijkt me super spannend, want dan ben je bent er al een jaar aan het werk aan een game waar je niks over mag zeggen tegen niemand.
Ja, ja.
En dan, Nintendo gaat er voor je aankondigen en gelijk verkopen, maar hoe ga je daarmee om dan? Want dan moet je dus allemaal met elkaar in de slaapkamer van Kion doen.
Ja, en ik lag maanden op bed eigenlijk. Ja. Nee, het was oprecht wel pittig inderdaad, om dat uit te brengen zonder, of met die lead-up. Dus we hielden het helemaal voor onszelf. En de stress kon je dus niet delen, zeg maar.
Nee.
Maar.
En pluk je er dan nu ook de vruchten van, dat die door Nintendo gepromoot is en op de Switch te spelen is?
Ja, het is echt wel een grotere release dan onze vorige.
Ja.
Heel veel leuke reacties. Je ziet mensen die zien de trailer en zien dan die direct en hebben een beetje van, wat is dit? En dan spelen ze het en dan lijken ze er echt van een beetje in love te vallen of zo, omdat er zoveel hart in zit.
Ja.
Dus dat is wel heel leuk om te zien.
Maar levert het voor jullie ook genoeg op dan dat je de rest van het jaar zonder werk door kunt? Of,
ik denk dat we wel.
Je hebt er heel veel in geïnvesteerd natuurlijk, laat het duidelijk zijn.
Mm-hmm. Ja.
Zo weet dat niet. Maar bedoel, dit is je brood.
Op dit moment wel, ja.
Moet je wel zorgen dat je ervan kan leven natuurlijk.
Ja. Ja, dat
is wel handig.
Dat is zeker handig.
Ja, en lukt dat met het succes wat jullie nu halen met ons van de kerst?
Nou, niet voor de rest van ons leven, maar wel echt. Ik denk wel dat we de komende game lekker kunnen maken op
dat
basis.
Dat is toch tof?
Ja, dat
is heel tof.
En is die al in ontwikkeling? Die volgende game, zijn jullie aan het denken? Zijn jullie al aan het programmeren?
Zijn er alweer muzieksessies op de slaapkamer van Kion geweest?
We hebben net hier beneden het idee eigenlijk verzonnen.
Oh, wauw!
Voor jullie zaten te wachten op
een belangrijke dag.
Ja, want we zaten van, wat moet het nou zijn? En opeens kwamen we op iets en ik kan niet wachten tot we thuis zijn en het uit kunnen werken.
Kijk, nou, dan gaan we jullie niet langer ophouden. Wil ik jullie hartelijk danken, Mark Lohman en Kion Edelenbos van gameontwikkelaar Bonte Avond, met hun game Once Upon a Jester.
Retro rubriek.
En zoals altijd sluiten we de aflevering af met een momentje om terug te blikken op videogames van vroeger. Ditmaal met collega Jochem Visser van BNR Zaken doen. Goed dat je er bent. We gaan het over een bepaalde game van vroeger hebben, die jij fanatiek hebt gespeeld op PC, jaartje of 15 geleden.
Ja, dat zal wel zo'n jaartje of 15 geleden zijn. Ik denk dat ik hem eind 2005 haalde in de winkel, in de View Record Shop toen nog.
Ja, een PC-game die je fysiek kocht.
Ja,
dat is niet meer voor te stellen, Feline.
3 voor 15.
Zo ARMS, dat je echt een schijfje gaat kopen.
Nee, gewoon zo'n enorme doos met dan een cd'tje.
En dat dan in de platenzaak. Ja,
precies.
Ja. Mega, wel mooie tijd. Het. Ja, en ik heb er inmiddels, ik heb nog even gekeken voor deze uitzending en ik heb er 2221 uur in gestopt ooit.
Wauw, dus, 2200 uur in een game. Welke was het?
Het heet Guild Wars. Guild Wars 1 hebben we het dan over. En het zit zo. Je had in die tijd nog allemaal niet lootboxes en microtransacties en al die spellenbazen.
€50.
Ze hadden het nog niet helemaal door hoe je mensen uitmelkt. Laat ik het zo zeggen.
En of een abonnement, hè?
Nou, dat was dus het idee. Want je had dus World of Cashcraft, zoals dat toen werd genoemd. Dat merkte iedereen op.
World of Warcraft bedoel je?
Ja, zo ook de mensen bij ArenaNet. En die mensen bij ArenaNet, dat waren ex-developers van World of Warcraft, onder andere. En die zijn Guild Wars gaan oprichten. En het idee was, heel simpelweg, we brengen één game uit. Geen subscription, geen maandelijks abonnement. Maar wel elk jaar of elk half jaar een nieuwe episode.
Ja, een uitbreiding eigenlijk.
Ja, een uitbreiding, zoals je dat toen nog moest noemen. In plaats van een season pass.
Feline, ik zag jou net Guild Wars lip-synken. Heb jij dit ook gespeeld?
Ja, nou ik niet. Maar ik had inderdaad wel vrienden die het wel speelden als een soort anti-World of Warcraft. Ja. Want dit is veel beter en
voor
leuker.
Voor hipsters.
Ja, echt. Dat
weet je wel, hè?
Ja, dat was ook wel echt niet, leuk, hoor. Grote open wereld.
Het was een grote open, ook een community waar veel mensen zich onderdeel van voelden.
Ja, het was wel echt iets anders. Qua concept misschien vergelijkbaar met World of Warcraft. Maar het had iets anders wat het definieerde, toch?
Ja.
Kun je dat zeggen?
En dat heeft ook wel een beetje te maken met mijn verhaal van vandaag. Want het zit zo. Je had in World of Warcraft een grote open wereld. En dan zag je elkaar allemaal, hè? En in Guild Wars loop je de stad uit. Dan zie je iedereen in de stad. Maar loop je stad uit, krijg je eigen instance. Dus je eigen versie van de server van dat spel op dat moment. En dat zorgt ook voor een bepaalde intimiteit tussen spelers. Want als je een team met maximaal 8 man op dat moment naar buiten trekt, dan praat je dus alleen met die 8 man en niet met die andere 160 die nog goud in het aanbieden zijn, weet je wel.
Ja.
En dat was dus een hele andere ervaring dan World of Warcraft.
Het is eigenlijk een beetje Twitter versus Massalon.
Nee, dat wel. Wauw. Ja, ik snap hem.
Nice.
met je instances.
Maar in World of Warcraft bleef je altijd elkaar horen.
Nou, je moest wel je server kiezen natuurlijk. Hè? Dus dat als je naar de Koreaanse server ging, dan begreep je niemand meer. Maar je moest wel een versie van de wereld kiezen. Maar daar bleef het dan ook bij. En daar liep je dan in rond.
Ja. Okay. Hey, en wat definieerde jouw ervaring met Guild Wars?
Nou, het klinkt een beetje gek, maar ik had een Belgisch vakantievriendinnetje. En die zei, weet je wat, dus ik speel gewoon een keer jou en jij speelt gewoon een keer mij. En hoe zou dat nou gaan?
Wauw, een genderswap wil ik zeggen.
Ja, van 14, 15, 16-jarigen, zoiets.
Toen al.
Nou ja, kijk, er gebeurde iets miraculeus. Namelijk, ik had opeens een soort psychologische studie van het mannenbrein, kreeg ik opeens op mij af via de online snelweg. En zij had opeens een hele saaie tijd. iedereen dacht, oh, one of the guys. Weet je wel? En daar gebeurden dus hele rare dingen mee. Want ik heb toen ook, dat was echt de les. Ik had het al geleerd, hoor. Je moet niet jokken. Maar toen leerde ik echt waarom. Want als je tegen één online vriend dus zegt, hè, van hey, ik ben Anouk en zij is Jochem. Wat er dan gebeurt is dat je daarna er nooit meer van afkomt. Want je gaat een guild in. Iedereen kent je zo en zus en zo. En dat gaat maar door. Want je moet die mensen aan elkaar voor kunnen stellen.
Je hebt een stigma waar je nooit meer vanaf komt.
Je voelt je op een gegeven moment echt Mr. Ripley. Maar goed, voor ons was het een sociaal experiment. Een beetje ludiek en dat soort dingen. Maar ja, ik heb dus ook met guildleiders om tafel gezeten. Of
virtueel.
Op MSN, ja, moet ik zeggen.
Oh, MSN, oké.
Wiens, dan was ik zeg maar het 15-jarige meisje. En dan ging ik, dan gingen ze eigenlijk al hun emotionele problemen bij mij uitstorten. Want hun vrouw enzovoort. En die was dan ook officer in dezelfde guild. Oftewel een lid met hoge rang in zo'n spelgroep.
Hebben we het over Guild Wars of goede tijden, slechte tijden?
Ja, nou, dat dus. En ik heb dus mannen gehad die mij, want ik, ja, Anouk, oftewel ik. Ik kon dus niet praten. Ik had geen Skype. Want dan, hè, dat, je hoort het misschien aan mijn stem. Dus dan kreeg ik aanboden, vliegtickets, headsets, de raarste dingen. En ja, nou ja, ik zal niet meteen allemaal MeToo beginnen te roepen en dat soort dingen. Maar het was dus een ontluisterende ervaring om dus als ventje, die ook al die ventjes wel snapt, een meisje te spelen. En dat zij zich allemaal zo begrepen voelen dat ze allemaal meteen verliefd op je zijn. Of 40 of 8 jaar oud.
Maar was het niet zo in die tijd dat de helft op MSN altijd de mannen vrouwen dus andersom waren?
Dat was vroeger internetregel, hè. Op het internet zijn de mannen mannen, de vrouwen mannen en de kinderen praten met die van daar. Dat was een beetje het grapje. Ja, dat was
het. Maar het is echt wel heel interessant. Dat is natuurlijk heel lang geleden.
Ja. Ja.
En dan denk ik ergens ook weer, de wereld is echt totaal niks veranderd.
Nee,
want jij zegt
niet
de raarste dingen. Nou ja, ik ben wel eens een vrouw op internet. Mm. Mensen weten wie ik ben, ja, je krijgt de raarste dingen. En als ik dat dan soms wel eens tegen mijn mannelijke vrienden of collega's vertel. Ik had heel toevallig laatst dat ik was bij een lezing van een mannelijke presentator. Mm-hmm. En ik deelde op Twitter wat hij zei. En dat was vrij controversieel wat hij zei.
Mm.
Nou, heel veel mensen gingen allemaal zeg maar hakken op mij. En hij was in die thread gementiond. Dus hij kwam naar mij toe. Hij zei, maar doen mensen altijd zo tegen jou? Ik zeg, je moet mijn DM's eens zien.
Ja.
En dat was echt een wat oudere man. Die zich dus helemaal niet kon voorstellen. Nee. Dit was mindblowing voor hem. Dat mijn ervaring op een platform heel anders kon zijn dan zijn ervaring. Dus ik vind het heel grappig dat jij zo lang geleden die ervaring al hebt gedeeld. Van, oh, maar wacht eens even. Wat ook nu vrouwelijke streamers vaak zeggen.
Oh ja, zeker. Vrouwen in internationale digitale
gamegemeenschap. Ik vind het niet zo fijn als mensen zus of zo doen. Nu is daar heel veel bewustwording van. Maar het was voor jou dan een heel vroeg experiment.
Nou, dat is wel. Ik was dus wel al sneller bewust van dat soort dingen. Ja. Door dat experiment inderdaad. En kijk, de gamesindustrie heeft de laatste jaren nogal wat dingen meegemaakt. Qua grensoverschrijdend gedrag en allerlei andere cultuurverandering. Of misschien slechts het aanstippen van de bestaande cultuur, kan ik beter zeggen.
Ja, dat kun je ook zeggen.
En dat, ik heb altijd het idee dat dat een beetje Revenge of the Nerds is. Want je hebt dus in de 90's is het een beetje een niche ding. En je bent toch nog heel veel draken aan het slachten online. En dat soort dingen, hè, Ultima en bla bla. En dan wordt het later steeds populairder. En nu zijn we in een, de gamesindustrie is groter dan de filmsindustrie enzovoort.
Ja, heel lang.
Maar dan worden de nerds die vroeger op het schoolplein dus werden, weg werden gezet met de Magic kaarten. Die worden dan opeens de baas, ook van het geld. En ik heb het idee dat heel veel cultuur in de gamesindustrie daar nog, een soort volwassenheid nodig heeft. Een soort groei, wat bij andere industrieën eigenlijk, op de Zuidas merk ik het wel eens wat minder. Maar goed, in andere industrieën is het wel verder gevorderd dan in de gamesindustrie, laat ik het zo zeggen. Dus dat is nog wel,
En ik denk dat ook wel een beetje bijkomt dat het voor, ik wil het niet goed praten, maar dat het voor mensen die in het begin games waren, natuurlijk heel veel mannen, een soort safe space waren. Ja. Waar ze alleen maar mannen tegenkwamen die op hun leken
die
en zelfs waren.
Op het schoolplein,
precies.
Ja.
En daar vonden ze een online een veiligheid die ze in de echte wereld niet hadden. Maar inderdaad, nu zijn zij de baas. En zijn ze in zekere zin ook een beetje van de gepeste, de pester aan het worden. Ja, want nu willen ze koste wat het kost die cultuur beveiligen, bewaken. En als daar dan vrouwen bij komen, of bijvoorbeeld personages van kleur, of dat soort dingen die dan volgens hun niet past in hun veilige wereld, veranderen ze eigenlijk zelf in die gemene rikken, waar ze vroeger voor juist die veilige community zochten. Wat ergens ook heel tragisch is. Ja. Ook begrijpelijk, maar ook tragisch en niet oké.
Nee.
Ja, het is gewoon
Ik vind het in ieder geval heel interessant om te horen dat jij dit dus al ruim 15 jaar geleden waren.
Ja.
En ik vind het zeker ook voer voor een volgende On The Game. Dus we gaan er zeker
Dat vind ik wel een goed onderwerp,
dieper op in. Maar voor nu, dankjewel voor dit heel belangrijke en zeer boeiende verhaal op basis van Guild Wars 2. Nogmaals dank, Jochem Visser van
Bruinsdaten.
Goed dat je weer luistert naar All In The Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete podcastplatform en vergeet niet om lekker te gamen. Dat doen wij zelf immers ook. En als je nou dit soort en andere games interessant vindt, vind je de bredere digitale wereld wellicht ook interessant. En wil je vast ook weten waarom en hoe jouw gegevens in de zorg goed beschermd moeten worden. En hoe je zelf kunt zorgen dat je hele organisatie digitaal veilig blijft. Hoe dat werkt hoor je in de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister die nu ook op bnr.nl of in je favoriete podcast app. En daar vind je natuurlijk ook All In The Game altijd om te beluisteren. Tot de volgende All In The Game.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.